Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Zingen we gemeend uit de berijming van deze 100ste psalm, daarvan het eerste, tweede en derde vers. Psalm 100, vers 1, 2 en 3. Wanneer we hier vanmiddag bijeen zijn, staat deze dienst niet op zichzelf, maar mogen we ons erin verbonden weten met allen die ons de eeuwen door in het geloof zijn voorgegaan. En ook met alle mensen die vandaag, waar ook ter wereld, bij elkaar komen. Misschien wel in hele kleine groepjes, misschien wel onder vervolging of bedreiging, om de naam van de Heere God aan te roepen. In gemeenschap met die kerk van alle tijden en plaatsen willen we belijdenis doen van het ene christelijke geloof dat ons over grenzen van tijd en ruimte heen samen verbindt. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik stel u voor om als antwoord daarop Psalm 100 uit te zingen. En de lofprijzing voor te zetten met het vierde couplet. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Ieder van ons spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, bidden we nu om een zegen over het vervolg van ons samen zijn. Laten we bidden. Dank u wel, Heere God, dat we op de middag van deze dag samen mogen zijn in de kerk. Op een plek waar de psalmen ons tegemoet komen en ons meenemen in de lof op uw naam. We danken u dat u ons zo wilt opzoeken. En dat u ons samenbrengt rondom een open Bijbel. Het is allemaal bepaald niet vanzelfsprekend. We mochten niet bezwijken voor de neiging om te denken dat we wel op ons eentje kunnen geloven. Dat we elkaar er helemaal niet bij nodig hebben. En dat we de kerk er al helemaal niet bij nodig hebben. We mochten onze sociale angst misschien wel overwinnen. We mochten alle argumenten overwinnen om niet naar de kerk te gaan. En u hebt ons zo getrokken dat we hier wel zijn met elkaar. En daar danken wij u voor, want het is altijd goed om bijeen te zijn rondom uw woord. Ook al kan onze stemming de ene keer zus en de andere keer zo zijn. Ook al kunnen wij de ene keer oprecht naar u verlangen en ook naar de ontmoeting met u en met onze gemeenteleden. En kan dat de andere keer heel anders zijn. Het is altijd goed om daar te zijn waar u met ons van doen wilt hebben. En we bidden u dat dat ook vanmiddag zo zal zijn. Dat u ook naar de kerk wilt komen met uw Heilige Geest. Die hebben wij nodig, Heere, want die alleen kan ons leven terechtbrengen. Die kan ons verbinden met u. Die kan maken dat de woorden die gesproken worden niet maar afketsen als op een harde glazen wand, maar dat ze ons hart raken en indringen in ons binnenste, als woorden die rechtstreeks bij uzelf vandaan komen, waarmee u ons opzoekt en aanspreekt en erbij trekt. Wij bidden u of u dat wilt doen, Heren, want wij hebben u wel nodig. Wij denken vaak wel dat wij zonder u kunnen, maar Ons leven is door u geschapen met het oog op u, opdat wij tot uw eer zouden leven. En wij kunnen onze vervulling en onze bestemming uiteindelijk helemaal niet vinden buiten u. Buiten u zijn wij als een vis op het droge, die kan best een tijdje spartelen, maar die gaat wel dood. En zo hebben ook wij u nodig. We bidden u dat we dan u mogen leren kennen als degene die ons geschapen hebt, maar die ons ook wilt bevrijden van alle kwaad. En wij bidden ook dat als we u al kennen, dat we des te dieper verworteld mogen raken in het woord van u, in de beloften van u, in het verbond van u. En gericht mogen worden op het rijk dat u ons beloofd hebt en dat u zeker zult brengen. We bidden u, Heere, dat u zo ons nabij bent, naar ons omziet met uw gunst en met uw zegen, met uw troost en met uw licht in onze donkere harten, in onze donkere wereld zo vaak. Wij weten niet hoe het allemaal gaan zal. Vanmorgen mocht het al gaan over de toekomst. We weten wel dat uw rijk zeker zal komen. Dat u het laatste woord zult hebben zoals u het eerste woord hebt gehad. Neem ons dan daarin mee. Omdat er bij ons een antwoord mag komen van geloof, van toewijding, van lofprijzing, van dankzegging, van aanbidding. Maak het zo tot een goede dienst. Ook voor hen die er niet bij kunnen zijn, maar wel met ons verbonden zijn en nu of later deze dienst nog met ons meemaken via de kerkomroep of op welke manier dan ook. Wilt u ook naar hen omzien met uw zegen. We bidden u zo om een goede dienst tot heil van ons leven en tot eer van uw naam. En wij doen dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Bijbel vanmiddag in het Oude Testament en werden in het boek van de Psalmen. Ik lees u een bekende psalm, Psalm 103. Schriftlezing is uit Psalm 103. Of eigenlijk die hele psalm. Dat is een psalm van David. En hij gaat zo. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer. En zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Over degenen die hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere. U, zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover, gemeente, de lezing uit het woord van God. Christus heeft gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. In de preek zo dadelijk willen we ook bij dit gedeelte stilstaan, Psalm 103, maar dan specifiek bij de eerste 5 versen. Ik lees u die versen nog 1 keer voor als de tekst voor de preek. Psalm 103, de versen 1 tot en met 5. Het gaat dus om een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat in me is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet 1 van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Tot zover ook de lezing van de tekst voor deze middag. Voordat we daarop doorgaan, krijgt u eerst de gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offeranden. Die zal dus nu plaatsvinden. Er zijn 3 collecten. Kunt u ook zien in de nieuwsbrief. De eerste is dus voor de zendingsexpeditie van Jaap en Marieke den Butter. Ik mag Jaap en Marieke persoonlijk kennen. Het is een heel toegewijd zendingsechtpaar die geweldig, denk ik, werk doen daar in Azië. Tweede is voor de kerkrentmeesters en de derde is voor het kerkgebouw. Van harte alle inzamelingen ook bij u aanbevolen. Wij gaan ook zingen en wel uit Psalm 34... Ook een psalm waarin we opgeroepen worden om de naam van de Heere God groot te maken. Zing het eerste en het tweede vers van de 34e psalm. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. En ook vers 2. Komt maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Geroepen gemeente van Christus, misschien vooraf even kleine toelichting bij keuze van juist dit stukje uit de Bijbel voor vanmiddag. Want misschien dat u bij uzelf denkt, waarom nou juist vandaag deze psalm? Is dat niet meer iets voor een bijzondere dag, een trouwdienst of zo? Dan wordt er ook wel eens over psalm 103 gepreekt of een andere bijzondere dienst. Afgelopen woensdag was het Dankdag en toen mocht ik in het dorpje Polsbroek, dus bij Schoonhoven, mocht ik de dankstond leiden. En toen hebben we ons bij de hand laten nemen door deze psalm om ons te oefenen in het danken van de Heere God voor gewas en arbeid. En nu gaan we dat niet vanmiddag nog weer een keer overdoen natuurlijk. Het is veel te mooi om daar een aparte keer voor bij elkaar te komen door de week op een morgen of middag of avond. Dus ik ga het niet met u hebben over gewas en ik ga het ook niet met u hebben over arbeid. Maar ik wil het wel met u hebben over dat danken van de Heere God. Want dat is natuurlijk iets wat niet specifiek voor die ene dankdag beperkt hoeft te zijn. Integendeel, dat is iets waarbij de Bijbel ons oproept om het door ons hele leven heen waar te laten zijn. Danken van de Heere God. En juist daar bepaalt deze 103e psalm ons zo heel nadrukkelijk bij. Want de boodschap van deze psalm is eigenlijk van het begin af aan helemaal helder. Loof de Heere mijn ziel. Dat zijn de eerste woorden van psalm 103. En door de hele psalm heen worden wij eigenlijk alleen maar op allerlei manieren opgeroepen om die boodschap serieus te nemen, om daaraan te beantwoorden. Dus die eerste woorden worden eigenlijk op allerlei manieren herhaald en onderstreept en uitgewerkt en onderbouwd, van voorbeelden voorzien. Allerlei daden en karaktereigenschappen van de Heere God worden opgesomd en breed uitgemeten. En met maar één doel, namelijk dat de naam van de Heere God gedankt en geloofd zal worden. Daar is het de dichter van deze psalm kennelijk om begonnen. Psalm 103 is wel eens genoemd het lied van het eensnarig instrument. Het is alsof deze psalm, om zo te zeggen, maar één snaar heeft. Alleen de snaar van de lof op de naam van de Heere God. Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad zo. Als je beter gaat kijken, dan blijkt er toch nog wel iets af te dingen op die benaming. Want als je goed luistert, dan hoor je door het hele lied heen wel degelijk ook andere tonen meeklinken. Dat is in de psalmen eigenlijk vrijwel altijd zo. Er is één toon die de boventoon voert, maar daaromheen klinken ook altijd andere klanken mee. En zo kent psalm 103 ook niet alleen de lofprijzing. Er is ook sprake van verootmoediging, er is sprake van verwachting op de Heer God. Er is zelfs sprake van verdriet in deze psalm. Verdriet over de kortstondigheid van het leven. Kijk je maar naar vers 15 bijvoorbeeld. De sterveling zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. En als de winter overgegaan is, dan is hij er niet meer. En zijn plaats kent hem niet meer. En zo is het ook met een mens. Ons leven is ook zomaar weer voorbij. En dan duurt het nog een tijdje en dan weet ook niemand meer dat wij er ooit geweest zijn. Dan gaat het met ons net als met die bloem. Dus er klinken ook andere tonen mee. En al die snaren worden bespeeld en ze hebben denk ik elkaar ook allemaal nodig. Die verschillende klanken. Want als die andere tonen er niet waren, dan zou de toon van de lofprijzing gemakkelijk iets onechts hebben. Iets hols, iets oppervlakkigs. Alsof je dat zomaar eventjes op een automatische manier tevoorschijn zou kunnen brengen. Dan moeten we denk ik voor uitkijken, voor een soort oppervlakkige lofprijzing die geen klankbodem heeft, geen diepgang heeft. Zoals bij een instrument die snaren en klank elkaar nodig hebben, zo is het in de psalmen ook en zo is het ook in ons leven. Hier in psalm 103 staat de lofprijzing niet los van het gewone leven van elke dag. Met zijn hoogtepunten, maar ook met zijn dieptepunten. Daar komt de lofprijzing uit op. En juist daarom heeft ze ook grote zeggingskracht. Loof de Heere mijn ziel, dat David dat nog zeggen kan. Na alles wat hij, tussen de regels door lees je dat, heeft meegemaakt in zijn leven. Nou, zo willen we dus vanmiddag ook naar deze psalm luisteren. Wat is dat eigenlijk? De Heere God loven. Het wordt hier en daar ook wel eens een beetje verdacht gemaakt in kerkelijke kringen, alsof dat specifiek iets is voor een bepaalde groep christenen. Evangelische christenen noemen we die dan soms, of misschien ook pinksterchristenen. Hij zegt, nou daar wordt de Heere God geloofd en wij doen daar niet aan. Maar dat zou dan toch wel een beetje, of eigenlijk heel erg vreemd zijn en ook niet terecht. Want in de Bijbel wordt er natuurlijk heel vaak over gesproken. En op heel veel bladzijden in de Bijbel, zeker ook in het boek van de psalmen, ja, alle psalmen die we zingen vanavond, worden we opgeroepen om de Heere God groot te maken, te prijzen en te loven. Ja, dus je kunt eigenlijk niet zeggen, nou ja, dat is maar voor een beperkt groepje christenen van belang. Nee, dat is voor alle christenen aan de orde. En vandaar dat het ook wel goed is om er zo na Dankdag ook maar eens een keer bij stil te staan. Wat dat nu eigenlijk inhoudt om God te loven en te prijzen. Loven wil eigenlijk zoiets zeggen als goed spreken van. Goed spreken over de Heere, maar dan ook tegen de Heere. Hè? Dus dat je het ook rechtstreeks naar de Heere God uitspreekt. Kolbrugge zegt, het is openlijk uitspreken dat de Heere goed is, dat hij vriendelijk is en dat zijn goede tierenheid in eeuwigheid is. Het is met dankbaarheid melding maken van de grote dingen die God gedaan heeft en die hij nog altijd doet. Dus loven en danken liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Je zou kunnen zeggen dat er nog een bepaald verschil is tussen die tweeën, waarbij loven nog net iets verder gaat en net iets meer is dan alleen danken. Als we de Heere God danken, dan doen we dat vanwege dingen die hij ons geeft, die we gekregen hebben van God. Gezondheid of werk, vriendschappen, noem maar op. Dan kunnen we daar de Heere God voor danken. Dingen die de Heere God doet. Maar als we de Heere God loven, dan gaan we eigenlijk nog net een stap verder, daarachter door. Dan gaat het niet alleen maar om wat de Heere God ons geeft, maar dan gaat het om wie hij in zijn diepste wezen is. Dan prijzen we hem om wie hij in zijn diepste hart is. Dat is in elk geval de kern van het loven van God. Dat is een prijs om wie hij in zichzelf is. Niet alleen om wat hij geeft, maar om wie hij is. Dat is dus dat je tegen de Heere God zegt uit de grond van je hart, Heere, wat bent u goed en wat bent u genadig en wat bent u heerlijk en wat bent u heilig, wat bent u rechtvaardig, wat bent u liefdevol, wat bent u een heerlijke God. Dat is het. Dat is ten diepste ook waar God ons voor geschapen heeft. Dat we hem zouden eren. Hè? Heel veel catechismussen die beginnen op die manier, waartoe zijt gij op aarde? Opdat ik God zou loven en prijzen. Nu hier op aarde en straks volkomen. Komt dat nou wel eens voor in ons leven, als ik dat zo tussendoor even vragen mag, gemeente? Dat we de Heere God inderdaad op deze manier loven en prijzen. Als we nu vanmiddag eens even terugkijken op ons leven, of misschien ook alleen maar even vorige week of de laatste periode of zo. Hoe vaak is het er dan echt van gekomen dat we niet alleen maar met de lippen, maar ook echt met heel ons hart de Heere God hebben mogen grootmaken en prijzen en eren. Ja, valt misschien toch wel een beetje tegen, hè? Stel dat ik even stil zou zijn en ik zou u even tijd geven om even over na te denken. Het kan wel zijn dat u toch heel wat tijd nodig zou hebben om misschien een paar keer te bedenken waarin u dat echt voor het laatst met hart en ziel hebt gedaan. Valt bij ons vaak wel een beetje tegen, als we eerlijk zijn, denk ik, hè? Maar klopt het dan soms niet wat er in die psalm staat? Is het niet waar? Is de Heere God niet barmhartig en rechtvaardig en goed en genadig en groot van geduld en zo? Ja, zegt iemand, dat is wel zo, maar dat hoef je dan toch niet altijd te zeggen. Hè, dat weet je dan op een bepaalde manier en is toch ook weer goed. En de Heere God weet het zelf toch ook heus wel. Ja, dat is wel zo. Maar is dat, als we nu even naar relaties tussen ons mensen kijken, is dat niet juist precies waar het vaak misgaat tussen ons mensen? Dat we denken, ik hoef het niet meer te zeggen, want die ander die weet dat wel. En eigenlijk heb je er dan ook niet zoveel zin in om het nog een keer te zeggen, dat je van die ander houdt en wie die ander voor je is. En daardoor denkt die ander, hoe zit dat nu eigenlijk? Ik hoor het nooit meer. Je man of je vrouw, of misschien je zoon of je dochter. Weet hij eigenlijk wel wie die voor je is en hoeveel je van hem houdt of van haar? Of je vader, heb je het ooit wel eens tegen hem gezegd? Of je moeder? Als we het nooit meer zeggen, ja, dan Weet die ander het misschien ook wel helemaal niet? Volgens mij gaat het bij echte liefde anders, hè? Die wil het van tijd tot tijd gewoon weer zeggen. En die wil het ook weer heel graag van de ander horen op zijn tijd. Wie je voor die ander bent en of die ander jou eigenlijk nog ziet staan. Als het daar nou nooit meer van komt, is dat dan ook niet een bron van veel ongenoegen en veel onzekerheid ook in allerlei verhoudingen, huwelijken, verhoudingen tussen ouders en kinderen. Nou ja, in elk geval in de verhouding met de Heere God is het ook zo gemeten dat als je werkelijk beseft wie de Heere God is, in zijn trouw, in zijn goedheid, in zijn heilige liefde, in zijn heerlijke genade, dan is het telkens in je leven weer behoefte, toch wel hoor, om dat ook uit te spreken, om dat ook rechtstreeks tegen hem te zeggen, om hem daarom te loven. Om het gewoon weer te zeggen, Heere God, wat bent u een goed en wat bent u eigenlijk een perfecte God, wat ben ik geweldig goed met u af. En eerlijk gezegd denk ik dat de Heere God dat ook graag hoort. Hij zegt, ja, dat weet de Heere God allemaal wel. Hij kent zichzelf beter dan wie dan ook natuurlijk. Maar toch heeft hij zich door met onze relatie aan te gaan, een verbond te stichten, ook kwetsbaar gemaakt en afhankelijk gemaakt. En hoort hij dat zo graag terug, wie hij dan voor ons is geweest en wie die nog altijd voor ons is en wil zijn. Nou ja, laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Het zit er bij ons vaak niet in, hè. Van huis uit moeten we eerlijk zeggen zelfs helemaal niet. Dat loven van de Heere God. We zijn door de zonde en door de ellendige gevolgen daarvan als het ware dichtgeslagen naar boven toe. We hebben geen contact meer met boven, met God. Er is een breuk gekomen tussen hem en ons. Een duurzame ontwrichting van de relatie zou je kunnen zeggen. En daardoor kennen we hem nauwelijks meer. Van huis uit. We beseffen soms nog maar net dat hij er is. Dat er wel een God moet zijn. Er moet toch wel iets zijn. Zeggen we dan. Kan toch niet zomaar ergens vandaan komen. Maar wie dat dan is. We hebben eigenlijk geen idee meer. En we maken van alles van. En we bedenken er van alles bij. Maar we kennen onze schepper niet meer. En omdat we hem niet kennen. Hebben we ook niet meer de behoefte om hem te loven. En hem de eer te geven die hem toekomt. Dat is juist het erge van ons leven, dat we er ook geen behoefte meer aan hebben. We hebben geen innerlijke aandrang, om zo te zeggen. Om onze schepper groot te maken. Dat het loven van God niet vanzelf gaat, gemeente, dat blijkt ook uit deze psalm, uit onze tekst. Er is namelijk iets wonderlijks aan de hand. Met de manier waarop David het aan de orde stelt. Daar moeten we even op letten nu. Anders zouden we daar zomaar overheen kunnen lezen. Het is natuurlijk een bekende psalm. Allerlei kleine details kunnen je zomaar ontgaan. Maar het opvallende is dat de dichter zichzelf oproept om de Heere God te loven. Hij richt zich dus niet rechtstreeks tot eer. Hij zegt niet, Heere God, ik loof uw heilige naam. Hij richt zich ook niet tot zijn lezers. Hij zegt ook niet, beste mensen, jullie moeten allemaal God gaan loven. Hij richt zich tot zichzelf. Hij zegt, loof de Heere mijn ziel. He? En vergeet geen van zijn weldaden. En dan nog, ik loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin me is, zijn heilige naam. Dus hij spoort zichzelf eigenlijk aan, hè. Kom op, zegt hij tegen zichzelf. Loof de Heere nu, je hebt er zoveel reden voor. Nou, zo mogen wij dat ook dus doen, gemeente. Dat je als het ware met jezelf er eens af en toe praat over de Heere God. En dat je afvraagt, geef ik mijn schepper, de God die mij gemaakt heeft en die mijn leven door hoogten en diepten heen geleid heeft tot op de dag van vandaag, geef ik hem eigenlijk wel wat hem toekomt. Kom maar, dat is heel ontdekkend zijn als je zo met jezelf in gesprek gaat zoals dat David dat hier doet. Grote kans dat je tegen jezelf moet zeggen, wat ben ik toch eigenlijk ook afgestompt en ondankbaar. Je loopt je soms op te winden over de kleinste dingen, zonder aan de Heere God te denken en wie hij dan toch maar voor je is. Daarom loof de Heere mijn ziel. En dan niet alleen met je mond, hè. Nou, dat gaat natuurlijk nog wel, dat je tegen elkaar zegt, zo rondom de maaltijd bijvoorbeeld, hebben wij al gedankt? Nee, nog niet, dan snel even dank, dan kunnen we weer verder. En zo bedoelt David het natuurlijk niet, gemeente, in deze tekst. Hij zegt er niet voor niets bij, en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Dus in dat loven van de Heere God is niet iets wat je eventjes snel tussendoor met de mond, met de lippen even doet. Maar er komt ons hele mens zijn in mee. Dat is in elk geval de bedoeling. en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Ja, wat is dat? Alles wat tot ons mens zijn behoort, je verstand, je gevoel, je wil, je daadkracht, al die dingen horen erbij. Met al die dingen mogen wij dus de Heere God groot maken. Met ons verstand. Nou, dat staat vandaag niet zo hoog aangeschreven, hè? Alles wat verstandswerk is, zeggen ouderen, zit de voeten hoog, moet in het hart zitten, niet in het hoofd. En ja, dat is natuurlijk ook zo. En jongeren zeggen, het gaat er niet om wat je met je verstand allemaal, wat je allemaal uit je hoofd weet. Het is veel belangrijker hoe je de dingen beleeft en ervaart en zo. Daar zijn we naar op zoek. Ja, dat zit ook iets in. Maar de Heere God heeft ons ook ons verstand gegeven. Opdat we hem ook daarmee zouden loven. Hè? Als je bijvoorbeeld let op op de kosmos, op het universum, hoe gigantisch groot dat is. En hoe de aarde eigenlijk maar een piepklein stipje is in een onmetelijk heelal. Maar hoe dat hele heelal zo groot moet zijn om leven op aarde mogelijk te maken. En hoe enorm fijnzinnig al die constanten afgestemd zijn op elkaar. Als eentje ook maar een millimeter zeg maar verder iets anders afgesteld was, dan was er al geen menselijk leven op aarde mogelijk geweest. Kijk, dan kan je met je verstand verwonderd raken over hoe de schepper van alle dingen, hoe verfijnd hij deze werkelijkheid tot stand heeft gebracht. Zodat er leven op aarde mogelijk zou zijn. En dan kan je hem daarom prijzen en loven. Of bijvoorbeeld dat je ziet hoe de lijnen door de Bijbel heen lopen. Van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Hoe prachtig de dingen vaak op elkaar aansluiten. Als iemand je dat uitlegt, dan kan het zijn dat je de Heere God gaat loven met je verstand. Dat je gaat zeggen, Heere God, wat zitten uw werken toch fantastisch in elkaar. Wat hebt u het allemaal schitterend op elkaar afgestemd. En dan ons gevoel. Oh, dat gevoel van ons. Hè? Hoe vaak gebeurt het niet, gemeente, dat we zeggen, ja, met mijn verstand weet ik het allemaal wel. Dat ik het van de Heere God moet hebben in mijn leven. En dat ik heel veel reden heb om de Heere God te danken en te prijzen. Dat weet ik allemaal wel, maar ik voel er vaak zo weinig bij. Het blijft vaak zo van buiten staan. Misschien gebeurt het ook wel eens als je in de kerk zit. Dat je bij jezelf denkt, ja, die dominee die staat me te praten daarvoor in. Het is allemaal wel waar zijn wat die man zegt. Maar het doet me zo weinig. Jammer is dat, toch? Want wat de Heere God doet, gemeente, dat raakt ook ons gevoel. En als het goed is, merken we daar bij tijden dus ook iets van. Nou, dat is natuurlijk de ene keer meer dan de andere. En de ene zondag zal het ook niet zo zijn. Misschien in de volgende zondag dan hopelijk weer wel. Dat je daar toch wel wat van merkt. Want dat is wel wat er gebeurt. Als de Heere God werkt, dan raakt dat ook je gevoel. Dan zou je de ene keer in je gevoel bedroefd worden vanwege je zonde en verdrietig en teleurgesteld over jezelf, omdat je duidelijk wordt gemaakt in de spiegel van Gods woord hoe je het er weer bij hebt laten zitten. En dat je bij jezelf denkt, hoe kom ik toch met de Heere God verzoend? Hoe kan ik toch ooit met hem in het reine komen? He, dan raakt dat je gevoel. Maar het kan ook zo zijn dat je je gaat verheugen over Gods grootheid en genade, over zijn goedheid, dat je het gaat ervaren, Heere, wat bent u goed, dat u dan toch nog met mij te maken wilt hebben. Dat u een God bent van vergeving en van genade, en dat ik mag merken dat u er ook voor mij wilt zijn. Kijk, dan ga je de Heere loven met je gevoel. Dan komt je gevoel er, om zo te zeggen, in mee. En dan ook met onze wil en onze daden. Het is niet alleen maar een kwestie van woorden. Dat moet natuurlijk corresponderen met heel je levenswandel. Dat is de gedachte. Dat je steeds meer gaat willen wat de Heere God wil. En waar hij vreugde in heeft. Waar hij plezier in heeft. En wat hij van ons vraagt in zijn geboden. Tot in ons wilsleven grijpt de Heilige Geest in, om zo te zeggen. In wat we noemen de wedergeboorte. Als hij ons tot nieuwe mensen maakt. Als het ware weer opnieuw geboren wordt. Om voor hem te leven. Dan raakt dat ook onze wil, die andere dingen gaat willen. Niet meer wat tegen God ingaat, maar dat je hoe langer hoe meer in alles hem wil dienen. Dat wordt natuurlijk nooit volmaakt, dat weten we denk ik ook allemaal wel. Dat blijft altijd gebrekkig en ten dele, want allerlei andere dingen blijven ook aan ons trekken en op ons inwerken, van binnenuit en van buitenaf. Maar er gebeurt toch wel iets, er verandert toch wel iets beslissends ook in onze wil. En dat, ja, is natuurlijk dan ook te merken in wat we doen en laten. Dat straalt dan ook uit in je dagelijks leven. Hoe je met je naasten omgaat bijvoorbeeld. Ook daarin kun je de Heere God danken en loven. Je kan hem ook vloeken natuurlijk als wat je doet met je medemens helemaal op gespannen voet staat. Met wat je zingt en looft in de kerk bijvoorbeeld. Maar je kunt de Heere God ook met je daadkracht en met je wil loven en prijzen. Heidelbergse catechismus, die tekent het hele christelijke leven onder dat ene woordje dankbaarheid. Dat is het leven van de dankbaarheid. Waarin we met woorden en werken de Heere God danken en groot maken. Nou, daar komt het dus op aan. Dat we de Heere God gaan loven met alles wat in ons is. Met je hele bestaan. Daar roept de dichter van Psalm 103 zichzelf toe op. Daar roept hij dus eigenlijk ook ons toe op. En hij herhaalt het nog een keer in vers 2. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Ja, daar zijn we wel sterk in, hè, als we eerlijk zijn. Het vergeten van die weldaden van de Heere God. Hoe vaak komt dat niet voor? Er zijn dingen die wij niet zo gauw vergeten. Hè, wat een ander ons heeft aangedaan aan kwaad, aan narigheid. Dat vergeten we niet zo gauw. Dat staat doorgaans in ons geheugen gegrift. En dat gaat er soms ook niet snel meer uit. Die man, praat me er niet van. Die heeft mij toen en toen de voet zo dwars gezet. Kan ik niet meer overweg. Het zit vaak jaren, blijft het bij ons zitten. Je merkt het ook in het pastoraat, met de ouderlingen misschien ook wel. Dat je wel eens bij iemand op bezoek komt. En dan gaat het over, hoe gaat het nu met de kerkgangen, met het geloofsleven. En dat er dan gezegd wordt, als dominee maakte ik dat in elk geval wel mee. Van ja, dominee, mijn vader die heeft ooit iets met de kerk gehad. En sinds die tijd is het er niet meer van gekomen. En dan blijkt, als je doorvraagt, blijkt dat soms al 50 jaar geleden te zijn. Maar we weten nog precies. Dat vergeten we niet gauw. Wat een ander ons aan kwaad heeft gedaan. En vergelijk dat eens met hoe we omgaan met de dingen die de Heer ons aan goeds geeft. Zijn weldaden. Die staan toch zomaar weer in ons vergeetboek vaak. Zijn leiding in ons leven. Zijn zegeningen, de gezondheid die je kreeg. Goede vrienden die je mag hebben, een dak boven je hoofd. Huwelijk misschien. Christelijke opvoeding die je gehad hebt. Noemt u maar op, kan eindeloos doorgaan. Hoe gemakkelijk vergeten we niet dat het allemaal dingen zijn die God ons zomaar gaf. Het land waarin we mogen leven. Alleen al. Zonder dat we ze verdiend hebben. Ja, voor hetzelfde geld waren we ook in Syrië geboren. Had toch ook gekund? Er zijn even wat dingen die wij gratis krijgen. Zomaar. De weldaden van God. Maar hoe gemakkelijk doen we niet alsof het de gewoon normaalste zaak van de wereld is. Alsof de Heere God het eigenlijk ook wel zo'n beetje aan ons verplicht is. Ja, soms dan dringt het ineens weer tot ons door. Dat het echt weldaden zijn. Weet u wanneer dat weer tot je door gaat dringen? Als je er eentje moet inleveren. Dan merk je het ineens weer. Je gezondheid bijvoorbeeld. Dan ineens merk je hoezeer we van de Heere God afhankelijk zijn. En hoeveel we eigenlijk altijd al die jaren aan hem te danken hadden. En dan denk je bij jezelf, wat heb ik er vroeger weinig bij stilgestaan. Wat voor voorrecht het was dat ik gezond mocht zijn. Een collega van me die had een keer enorme pijn in zijn rug. Normaal niet, maar toen had hij heel erg rugpijn. Hij moest plat liggen, hij lag op zijn bank in de voorkamer. En hij zag over de straat zag hij allerlei mensen voorbij komen. En toen hij weer beter was, toen zei hij tegen mij, ik heb me zitten verbazen toen ik al die mensen voorbij zag lopen. Want die mensen die keken gewoon zo'n beetje strak voor zich uit. En ik dacht bij mezelf, mensen, jullie moeten een gat in de lucht springen. Dat jullie geen rugpijn hebben, dat jullie zomaar over straat kunnen lopen. Ja, maar toen hij geen rugpijn had, liep hij zelf ook op dezelfde manier over straat. Zonder daar nou speciaal dankbaar voor te zijn. We vinden het eigenlijk heel gewoon dat we geen rugpijn hebben. En dan hebben we het alleen nog maar over de rug. Hoeveel andere lichaamsdelen hebben wij niet waar we pijn aan zouden kunnen voelen? En als we dat niet voelen, vinden we dat vaak heel normaal. Totdat we een van die dingen moeten inleveren. Je zegeningen, je weldaden tellen. Dat blijft moeilijk, nietwaar? Onze zorgen tellen, dat lukt heel wat beter. Maar je zegeningen tellen, ook als je er soms wel een aantal mist natuurlijk. Ze dan toch te tellen. Dat is genade. Maar daar spoort David zichzelf en ons dus toe aan. Vergeet geen van zijn weldaden, zegt hij. Kennelijk kwam dus dat loven van de Heere God hem ook al niet zomaar aanwaaien. Er zit iets van een stuk verootmoediging in het begin van deze psalm. David neemt zichzelf onder handen en hij oefent zichzelf zodoende om die weldaden van de Heere zich te binnen te brengen en de Heere God op grond daarvan te loven. Heb je inderdaad oefening voor nodig, geestelijke oefening, training zou je kunnen zeggen. Daar komen we ook voor in de kerk, om onszelf te trainen in het dienen van de Heere. Vroeger werd een kerkdienst wel een godsdienstoefening genoemd. Letterlijk dus een oefening in het dienen van God. Het dienen van God komt heel dicht bij het loven van God. Een professor van Ruder, theoloog uit de vorige eeuw, die schreef ooit een boekje dat had als titel Waarom zou ik naar de kerk gaan? Een boekje heeft geloof ik iets van 21 hoofdstukken. En elk van die hoofdstukken bespreekt professor van Ruren weer een andere reden die we hebben om naar de kerk te gaan. 21 redenen. Eén daarvan is om de lofprijzing op Gods naam te volbrengen. Ja, daar hebben we elkaar inderdaad wel voor nodig. Want daar komt het meestal niet van als we op ons eentje zijn. Daar hebben we het veel te druk voor, toch? Nou, David roept ons erop en dan, wat hij dan verder dus doet in onze tekst, dan gaat hij ook inderdaad die weldaden van de Heer, gaat hij ze inderdaad tellen. Hij gaat ze opsommen, op een rijtje zetten. De zegeningen die hij heeft ontvangen, om precies te zijn, heeft hij er 6 opgeschreven in het slotdeel van onze tekst. En dat heeft hij ook weer op een hele kunstzinnige, verfijnde manier gedaan. Eigenlijk zou ik ze even voor u op een bord moeten schrijven. Ja, ik zit zelf in het onderwijs, dus ik werk altijd graag met gewoon van die, niet met PowerPoint, maar gewoon met die borden en zo. Maar stelt u zich even voor dat dit een bord is. Kerktelefoonluisteraars moeten ook maar even dat ze proberen dat zo voor te stellen. Dan heeft David dus hier, schrijft hij eerst aan de linkerkant 3 dingen op. Hij zegt dat hij de Heere God dankt, omdat de Heere God al zijn ongerechtigheid heeft vergeven. Dat is zeg maar linksbovenaan. En linksmidden staat dan dat de Heere God dus als een ziekte heeft genezen en linksonder staat dat de Heere God hem heeft verlost uit het verderf. Dat zijn 3 dingen die de Heere God bij hem heeft weggenomen. Dingen waar hij echt last van had, waar hij tegenaan liep, waar hij niet meer uit de voeten kon. Maar de Heere God heeft hem ervan bevrijd, heeft ze weggenomen. En dan in het rechterrijtje, zeg maar, daar staan ook 3 dingen die de Heere God daarvoor in de plaats heeft gegeven. Eerst die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Dan die uw mond verzadigt met het goede en die uw jeugd vernieuwt als die van een aard. En als je daar nou goed naar kijkt, dan kan je dus zien, ik moet uitkijken dat, met die folie, maar dan kan je dus zien dat ze met elkaar corresponderen. Die bovenste links, die past bij die bovenste rechts. En in het midden en onder is dat net zo. Hè? De Heer heeft David's ongerechtigheid weggenomen en hij geeft hem een kroon van goede tierenheid en van barmhartigheid. Dus van genade en van vergeving, die krijgt David daarvoor in de plaats. De Heer heeft zijn ziekten weggenomen en in plaats daarvan heeft hij hem verzadigd met het goede. Hij heeft zijn leven verlost van het verderf linksonder. En in plaats daarvan heeft hij zijn jeugd vernieuwd als die van een arend. Zodat David dus nog weer verder kon leven. Zo somt hij hier de dingen op die de Heer God hem heeft gegeven. Zijn weldaden. Ziet u de samenhang? Wat zijn ze nou, zegt David? De weldaden die God mij bewezen heeft. Ik verzwijg ze niet. Als we daar nog even een beetje op inzoomen, gemeente, dan mag het ons natuurlijk wel opvallen. Dat het eerste wat David noemt, is dat God zijn ongerechtigheid heeft vergeven. Blijkbaar is David erg ziek geweest, we horen hem over ziekten. Zo zelfs dat hij naar het graf werd gesleept. Hij heeft het over het verderf, dat is altijd de ondergang, de dood die dreigt. En nu is hij genezen. Maar toch looft hij de Heere niet allereerst daarvoor. Dat komt dus op de tweede plaats. De eerste reden, de eerste weldaad die David noemt, is dat hij mag weten dat zijn ongerechtigheid vergeven is. Niet dat zijn ziekte nou een rechtstreeks gevolg was van zijn ongerechtigheid. Dat is geen aanleiding om dat te denken in elk geval. Maar wel heeft de Heer hem op dat ziekbed kennelijk heel in het bijzonder stilgezet bij zijn ongerechtigheden, bij die kromme weggetjes die David zo vaak gegaan was. Hè? Daar lezen we ook over in de geschiedenissen van David. Zodat hij het was gaan inzien. Dat hij zo kortzichtig vaak had gehandeld. Zo ontzettend voor zichzelf had geleefd. Zo egocentrisch gedrag had vertoond. Ongerechtigheid. kromme dingen die niet kunnen bestaan voor God. Dat zit er opgesloten in dat woord. En daarom herinnert David zich er allereerst aan deze weldaad van de Heer. Dat de Heer nu al die ongerechtigheid heeft vergeven. Prachtig woordje is dat eigenlijk ook even tussendoor. Ook weer zo'n klein detail, dat woordje al, dat komt een paar keer voor. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dan kan zijn gemeente dat je best gelooft dat de Heer God een vergevend God is. En dat hij een heleboel van je zonden en tekortkomingen wil wegnemen uit je leven. Maar dat je zo blijft tobben met die ene bepaalde misstap die je ooit hebt begaan. Die ene dag. Die ene nacht. Hoe heb je het ooit kunnen doen? Je hebt er zoveel verroeging van. Maar het is gebeurd. En zou de Heer God niet ook dat wel ooit kunnen vergeven? Of was dat te erg? Dan blijft dat voor altijd in je boekje staan. Blijf je als mens daardoor, als het ware, mislukt. Daar kan je enorm mee tobben, gemeente. Maar als dat zo is, hoor dan wat hier staat. De Heer is een God. En daarom is hij zo hoog te loven, die niet maar sommigen, maar die al uw ongerechtigheden wil vergeven. Wat dat betreft is hij zo anders dan wij mensen. Wij mensen vergeven niet zo gauw. En als we dat doen, dan vergeten we het ook niet. Maar de Heere is een God die al uw ongerechtigheid vergeeft. Hij werpt ze, zegt Micha, in de diepten van de zee, waar niemand er meer bij kan. En waar hij er zelf ook niet meer op terugkomt, want hij is er al eens afdoende op teruggekomen, namelijk aan zijn eigen zoon, op het kruis van Golgotha, waar hij, Christus, de straf heeft gedragen en de schuld heeft verzoend. Het is opvallend, gemeente, dat David dat als eerste noemt en daar ook zo van overtuigd is dat de Heer alle ongerechtigheid wil vergeven. Dat is blijkbaar de grootste weldaad die hij heeft ontvangen. Hij neemt de ongerechtigheid van hem af en in plaats daarvan kroont hij David met goede tierenheid en barmhartigheid. Dus Gods kinderen zijn gekroonde mensen, zou je kunnen zeggen. Koningskinderen, ze dragen de kroon van Gods genade en vergeving op het hoofd. Ze hoeven niet gebukt door het leven te gaan onder de last van hun zonde en mislukkingen, maar ze mogen zich gekroonde mensen weten door de Heere God zelf vanwege zijn barmhartigheid en goede tierenheid. Nou, en dan dat andere, dat tweede rijtje nog even. Die al uw ziekten geneest, je kunt ook lezen, al uw kwalen geneest, al die dingen waar je echt last van hebt. Ja, dat doet de Heer. Misschien zijn er ook onder u wel die daarvan weten mee te praten. Dat je ziek was, ernstig ziek misschien wel. En je dacht bij jezelf, zou ik het wel gaan redden? Zou wel eens sterven kunnen worden? Misschien al bezig met afscheid te nemen in gedachten zo van je geliefde. Maar wat gebeurde? De Heere God gaf een wending. De genezing waar u zo vurig om gesmeekt had, die zette inderdaad in. En je mocht verder leven. En je bent er nog steeds. Die al uw krankheden geneest. Wat heb je dan een reden om hem daarvoor groot te maken en te prijzen? Toch? Ja, maar zegt iemand, en dat hoor ik u natuurlijk al denken. Ja, maar zo gaat het toch niet altijd? Staat hij nou wel zo? Maar er zijn toch ook zieken die niet genezen worden? Al is er nog zo intens voor gebeden. Ja, dat is ook waar gebeden. En ik wil dat ook niet ontkennen of wegdoen vanmiddag. Ik wil er niet gemakkelijk aan voorbij gaan. Want dat kan ongelooflijk moeilijk zijn. Als je daarmee te maken krijgt. Misschien heb je ook daar wel mee te maken. Of te maken gehad. En worstel je er nog steeds mee. Waarom u nou net dit ene regeltje eigenlijk niet goed mee kunt zingen met David. Want die ziekte, die psychische aandoening misschien wel. Waar u zoveel last van hebt. Je hebt natuurlijk niet van elke ziekte evenveel. Niet elke ziekte hoeft een kwaal te zijn. Maar er zijn van die dingen waar je echt gewoon ontzettend veel last van hebt. Lichamelijk of psychisch. Waarvan je zo graag zou willen dat de Heere God ze weg zou nemen. En het gebeurt maar niet. En menselijke wijs gesproken valt er misschien ook geen verbetering meer te verwachten. Het kan ontzettend moeilijk zijn. En toch zou ik u willen vragen, gemeente, om de dingen niet tegen elkaar uit te spelen. Om het een niet tegen het ander weg te strepen. Want het ene is waar, maar het andere is ook waar. En dat blijft ook staan. Wat David zegt, dat is ook een ervaring die een mens in het geloofsleven kan opdoen. En die ook vandaag nog altijd met God opgedaan wordt. Er zijn frappante voorbeelden van te geven. Ook vandaag. Nou, daar heeft David het over. En dan moet u niet denken dat David dan alle weldaden van de Heere God kreeg. En dat u er veel minder krijgt. Want David heeft ook een aantal dingen niet gehad. Net als wij. David heeft zelfs meer dan eens een kind verloren. Ik heb dat zelf gelukkig niet meegemaakt. Maar als je mensen spreekt die dat hebben meegemaakt, is het allerergste wat een mens kan overkomen. Om een eigen kind aan de dood te moeten afstaan. Hij heeft David meer dan eens meegemaakt. Hij kreeg niet alle weldaden van de Heer. Maar het is wonderlijk dat ze hem daar nu eigenlijk niet over horen. Dat hij zich nu concentreert op wat hij wel van de Heere God heeft mogen ontvangen. Dat hij zich dat er binnen wil brengen. En dat hij op grond daarvan genoeg reden heeft om de Heere God te loven. De Heer heeft zijn kwalen weggenomen. En in plaats daarvan verzadigt hij uw mond of uw leven, hebben andere vertalingen, met het goede. Verzadigen, dat is helemaal volmaken. Hè? Het kwade gaat weg, het goede komt ervoor in de plaats. En dat is in de eerste plaats God zelf, zijn gemeenschap, zijn weldaden, zijn aandacht, zijn zorg. In plaats van dat God ons de deur wijst als grote egoïsten die we zijn, verzadigt hij zijn kinderen met het goede. Maakt hij het goed met hen. Dat kan trouwens ook, gemeente, als God je ziekte niet heeft genezen. Als iemand na lange strijd toch ten grave gedragen moet worden, ook dan in moeilijke omstandigheden kan de Heer het wonderlijk genoeg toch goed maken. Wij noemen dat wel goed maken met zichzelf. Dat is een beetje een opvallende uitdrukking misschien, maar het is wel waar. En ik zeg dat niet gemakkelijk, hè? Alsof dat dan een doekje voor het bloeden zou zijn, want het is natuurlijk niet niks als dat je overkomt. Het is een ontzettend zwart gat waar je in terecht kunt komen. Maar ik zeg het toch, omdat er mensen zijn die er uit hun eigen leven van getuigen kunnen. En ik hoop dat u zulke mensen ook kent in uw omgeving, die tegen u kunnen zeggen, nou, het is ontzaglijk moeilijk geweest wat ik heb moeten meemaken in mijn leven. Ik had het zelf nooit bedacht, nooit uitgezocht. Maar ik heb toch gemerkt dat de Heere God me toen het allermoeilijkst was niet heeft laten vallen. Maar dat hij me heeft vastgegrepen. Ik heb zijn hand gevoeld. Ik heb zijn genade geproefd. Midden in alle nood was hij op zo'n onverklaarbare manier nabij. En goed dat ik helemaal vol raakte, verzadigd werd van zijn goedheid. Geweldig is dat als je mag weten dat je zo gedragen wordt door alles heen. Als we David hiervan zien. En dan nog even dat derde paar. Die uw leven verlost van het verderf, van de dreigende ondergang, van de dodes. En in plaats daarvan uw jeugd vernieuwt. He, zoals bij een arend, als zijn oude veren afvallen, dan krijgt hij weer nieuwe. En zo kan die vogel al met al wel 100 jaar oud worden zonder veel aan kracht in te boeten. Zo doet de Heer dat nu ook met mij, zegt David. Hij is een God die me in de ruimte heeft gesteld. Die bevrijdt van wat mijn leven vernielde en verdierf. En dat is vandaag ook nog zo. Verslavende machten, occulte krachten. Als je ermee te maken krijgt, bedenk dan dat de Heere God altijd sterker is. Hij kan je ervan losmaken. En dat merk je ook. Ook vandaag nog kunnen mensen zeggen, ja, als de Heere God me niet vastgehouden had, dan was ik er niet meer geweest. Ik stond op het punt om mezelf van het leven te beroven. Zo diep zat ik er doorheen. Maar hij greep me juist toen vast. En hij heeft me behoed en mij nieuwe levensvreugde gegeven. Ik had nooit verwacht. Ik dacht dat het niet meer mogelijk was. En toch is het gebeurd. Die uw jeugd vernieuwt als van een arend. Als je zelf ooit met suïcidale gedachten rondloopt, gemeente, bedenk dan altijd dat er dingen anders kunnen worden bij God vandaan. Hij is in staat om je jeugd te vernieuwen als die van een arend. Op een manier die je niet voor mogelijk zou houden. Hij kan de dingen altijd weer anders maken. Laat je nooit influisteren dat hij dat niet zou kunnen. David heeft het meegemaakt. En hij schrijft het op, ook voor ons. Dat zijn ze nu, zegt hij, de weldaden die ik van de Heere gekregen heb. En het was niet alleen maar David. Ik kan zeggen, nou ja, dat is dan één stem. Er zijn zoveel andere stemmen tegenover. Want ik zei u al, ook vandaag, zijn er zoveel mensen die van deze dingen kunnen getuigen. Ieder op de eigen manier. En ook vandaag, al zijn die weldaden verschillend, is de God die ze geeft nog dezelfde. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst nog altijd oneindig groot. Ja, zegt u, Nog heel even. En toch ben ik er vandaag niet zo voor in de stemming. Het spijt me, dominee, maar het loven van God zit er bij mij even niet in. Ja, dat kan natuurlijk dat u dat zegt. Alleen, ik wil nog even erop wijzen dat daar dan wel iets van een misverstand in zit. Het misverstand namelijk dat je eerst in een vrolijke stemming zou moeten zijn om God te kunnen loven. Ik weet helemaal niet of David wel eens een vrolijke stemming was toen hij deze psalm schreef, dat weet ik eigenlijk niet. En Paulus en Silas waren in elk geval niet in een vrolijke stemming toen ze met bebloede ruggen in een donker hol gegooid God loofden met psalmen in de nacht. Maar ze deden het wel. En van sommige Joodse gelovigen is bekend dat ze toen er geen ontkomen meer aan was, de gaskamers van Auschwitz ingingen met de lof op de hoogheilige naam op de lippen. Gezegend zijt gij, onze God en Koning. Je hoeft dus niet kennelijk eerst in een bepaalde stemming te zijn voordat je God kunt loven. Integendeel, het kon wel eens andersom zijn. Dat het loven van de Heere juist de manier is om uit een bepaalde stemming te komen. Want al loven dringt het weer tot je door wat werkelijk belangrijk is, waar het echt om gaat. En is het toch geweldig om te mogen weten dat wat er ook gebeurt in je leven, wat er allemaal mis kan gaan. Dat je mag weten, ja, maar toch zal de Heere me niet uit zijn hand laten vallen. Als je dat door het geloof, door genade mag weten, dan kan je hem ook loven op moeilijke ogenblikken. Dan kan je hem ook loven als je niet voor in de stemming bent. Sterker nog, dan kan dat wel eens helpen om je uit te laten tillen boven die stemming waar je je in bevindt. Nou, zo doet David dat dus hier ook. Hij roept zichzelf op om God groot te maken. En snappen we daar nu iets van, gemeente? Hij gaat er als het ware iets mee trillen. Hij zegt, ja, David, ik begrijp het zo. Dat je dat dan toch doet om die goedheid van God te prijzen. En dat je jezelf daartoe oproept. En dat je zegt, ja, zo is het ook, David. Je hebt helemaal gelijk, man. Of zegt u, kan natuurlijk ook. Zeg, ja, ik heb het allemaal zo zitten aanhoren vanmiddag. Maar ik snap werkelijk niet waar die man het over heeft. Ik snap niet waar die man het over heeft. Het gaat volkomen langs mij. Het zou toch wel jammer zijn, gemeente. Als je dat moet zeggen, zo aan het eind van de preek. Hè? Want als het ons nog altijd niet begonnen is om de Heere God te loven, dan betekent dat dat er andere goden zijn die wij groot maken. Dus elk mens heeft wel een God. En als het niet de ware God is, dan is het een afgod. Dan kan je eigen ik zijn. Je eigen prestaties, je eigen kunnen en kennen. Het kan iets uit de wereld zijn. Maar wat het ook is, het is altijd iets wat je uiteindelijk niet kan helpen. Wat je uiteindelijk niet tot je bestemming kan brengen, maar wat je leeg achterlaat. Moederziel alleen. En je kunt straks in de hemel dit loflied op God alleen maar zingen. Als je het hier op aarde minstens al een beetje geleerd hebt om alleen de ware God te prijzen. En daarom hoor nog één keer, als u wilt, hoe indringend deze psalm ons uitnodigt. Hoe David aan het slot ervan, echt, dat is ook geweldig, alles en iedereen wil meenemen. Er zit een enorme dynamiek, een geweldige stuwkracht in dit lied. Als David uitroept, loof de Heere al zijn engelen. Alles wat door hem geschapen is, alle werken van zijn handen, looft hem om tenslotte weer terug te keren. Door dat hele tere en hele persoonlijke, loof de Heere mijn ziel. Inderdaad. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Amen. Laten we dat zingen, gemeente, in antwoord op de verkondiging uit Psalm 103, vers 11. Gemeente, laten we nu samen God danken en met hem voor elkaar bidden. We hebben nu heel veel gesproken over het loven van u en gesproken over u. We willen nu ook maar gewoon doen, heren, en met elkaar aan het einde van de dienst tegen u zeggen dat u inderdaad een grote, een machtige, een goede, een geweldige en genadige God bent. U hebt er ook wel recht op dat wij u daarvoor prijzen, want u hebt ons heel veel weldaden gegeven. Als we eerlijk zijn, ja, we missen ook wel het een en ander, dat is waar. En dat doet soms pijn. Maar als we kijken naar wat u ons dan toch nog maar gegeven en gelaten hebt, dan kunnen we ons daar alleen maar over verwonderen. En dan mogen we achter de gaven doorstoten tot op uzelf die de gever bent. En dan mogen we uw naam prijzen. Vooral natuurlijk voor die allergrootste gaven. Van de vergeving van onze ongerechtigheden. In de Heer Jezus Christus, de Zoon van uw liefde. David kende hem nog niet eens persoonlijk en toch voelde hij het al en wist hij het, mocht hij het weten door uw geest dat zijn zonden, zijn ongerechtigheden vergeven waren. Geef dat wij het ook mogen weten. Werk dat geloof in ons leven door uw genade. En wij danken u ook voor al die andere dingen die we daar zomaar ook nog weer bij mogen krijgen. Ieder weer het zijn of haar. We prijzen uw naam, omdat u zo geduldig bent. Daar waar wij zo vaak met de rug naar u toe staan, blijft u op de uitkijk staan en ziet u iedere keer weer naar ons om, ook vanavond in de prediking van het woord. We bidden u, Heere, dat u met ons wilt zijn als we verder voor onszelf deze dingen overwegen. Geef, Heere, dat we er ook toe gebracht mogen worden om met heel ons hart u te kunnen grootmaken. U weet ook wel welke dingen dat in de weg staan, welke zonden dat misschien wel in de weg staan in ons leven. Wilt u daar doorheen breken? Welke zorgen dat in de weg kunnen staan? Welke ziekten dat in de weg kunnen staan? We bidden u, Heere, dat we het mogen ervaren dat u een God bent die het goed maakt. En die dat ook in de moeilijkste omstandigheden kunt doen. Die het goed maakt met uzelf en met zoveel dingen meer. We bidden u voor hen die het kamp hebben met ziekte of met psychische aandoeningen, met depressies en fobieën, met neigingen tot suïcide. We dragen hen aan u op en bidden u dat zij de bevrijdende kracht van u mogen ervaren zoals David die ervaren heeft. U bent niet veranderd. U bent dezelfde God. U hebt zich eigenlijk alleen nog maar rijker laten kennen in de Heer Jezus Christus uw Zoon en in de Heilige Geest. We bidden u dat wij allen en ook allen die ons lief zijn, u zo mogen leren kennen in die kracht van uw genade. Kracht die eruit gaat van uw woord, als uw geest zich daaraan paart, wilt u van daaruit met ons meegaan, ook de nieuw begonnen week weer in. Ieder op de plek waar we gesteld zijn. We danken u zo voor de diensten van deze dag. En we bidden u, wilt u vergeven alles wat niet goed was. En wilt u genadig met ons meegaan en ons hart voor u bereid houden. U die uw toekomst zult brengen, dwars door alles wat er in deze wereld gebeurt heen. Wilt u vrede gebieden daar waar oorlog is, tekenen geven van het feit dat u het voor het zeggen hebt. Dat u uw trouw, uw goedheid ook daar kunt bewijzen, waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken. Dat u ook daar uw vrede kunt gebieden. Wilt u dat doen in het Midden-Oosten, maar ook hier in Europa. Op alle plekken waar onvrede en frustratie en ongenoegen heersen. Dat die niet het laatste woord zullen hebben. Hoor zo onze gebeden. Ook voor deze gemeente wilt u haar zegenen en wilt u ook degene die haar voorgaan leiden met uw geest. En ook erbij zijn als er stappen gezet worden in het beroepingswerk. Wilt u ook daarin zegenend voorgaan. Hoor ons zo naar de rijkdom van uw barmhartigheid. En wil onze dank aanvaarden. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen bent en te loven, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We zingen, gemeente, ons slotlied, Psalm 30. Ik zag net dat het, geloof ik, daar met de dank stond ook over ging. Hè? En dat sluit er natuurlijk ook helemaal bij aan. Vers 1, 2 en 3 van de 30ste psalm is ons slotlied. Met die klanken in ons hart mogen wij nu weer uiteengaan. Wij mogen dat doen onder Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.